aarde gemaakt hebt, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit varen laat al wat uw hand ooit begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. U zal voorgelezen worden allereerst uit Handeling 1 en daarvan van vers 4 tot vers 12. Handeling 1 van vers 4 tot vers 12. En daarna van Psalm 110.
En als zij met hun vergaderd was, bevallen hun dat ze een Jeruzalem in het scheiden zouden. Maar verwachtte de belofte des vaders, die jij heiligheid van mij gehoord hebt. Want Johannes doodde wel met water, maar hij zult met een heilige geest gedood worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen en zeggen: Heren, zult geen deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei dat hij het komt niet goed te leven de tijden de ongelegenheden die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar hij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En hij zult zijn getuige zijn tot in Jeruzalem, af in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Daar zij het zaag en een woord namen weg van zijn ogen. En al door zijn ogen naar hem heen gingen, terwijl hij heen de voet ziet, bleef namens vonden bij hem in dit leven. Dat ik ook zei, hij kan die eerste man, dan staat gij het niet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijk wij zei, naar de hemel die hemel waren. Toen keerde zij weer om naar Jeruzalem, van de berg die zijn antwoord, de Olijfberg. Dat is nabij Jeruzalem, levende, vandaar in het Sabbatrijden. Het is van vandaag, de Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand voordat ik die vijand gezet zal hebben voor het doet mijn ziel voeten. De Heer zal een schepter uw sterke zenden uit Sion zeggende, eerst in het midden, uw vijanden. Die volk zal zeer geweldig zijn op een dag die uw tijd draagt, in heilig vier aan. Het bewaarde des dageraads zal u de zelf uw jeugd zijn. De Heer heeft het woord, en het zal hem niet berouwen. Hij zet liefde in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan van dagelijks toon. Hij zal recht doen onder de heiden. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over het groot land. Hij zal de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog hebben.
Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken. Grootmachtig en heerlijk God, het heeft u behaagd om in deze morgenuur ons te wekken en ons samen te brengen aan deze plek. U hebt ons niet weggerukt uit het land der levenden. U had ons kunnen afmaaien als halmen op het halmenveld. Maar u hebt ons willen sparen en dragen in het wondere geheim van uw langmoedigheid. Geef dat u het voor oprechte prijs stellen. Want u weet het wel dat we maar mensen zijn die al deze dingen aanvaarden alsof het zo behoort. Die meenen dat we recht hebben op leven en gezondheid en al wat erbij behoort. Willen ons van overtuigen dat er maar één ding is waar we recht op hebben. En dat is op het eeuwig verderven, de eeuwige ondergang. Wil gij in deze morgenuren u samen willen overdenken, u plechtig opvaren ten hemel en u zitten aan de rechterhand des vaders, ons genade verlenen om door uw heilige geest en door uw woord daar zo bij bepaald te worden en zulke een diepe indruk van te krijgen dat het wat nalaat in ons leven, dat het wat doet in ons bestaan, dat het wat doet in de harten van onze jonge mensen, ja zelfs van onze kinderen, maar ook in de harten van de anderen, van de ouderen. U weet, heren, dat we zo uit de aarde aard zijn, dat we zo vastzitten aan de dingen van beneden, dat als er geen hemelse kracht in dit ons aardse bestaan in ons verheerlijkt wordt, dan zullen we in de eeuwigheid naar de hemelse dingen niet zoeken. Dan houden we het maar liefst bij de aarde. Dan gunnen we u graag de hemel. Als wij het hier dan maar een beetje goed hebben, als het dan een beetje lang mag duren. Zo zijn we allemaal, heren. Ja, zo is een mens als die onbekeerd is. Maar o, lieve God, zo is die ook als die bekeerd is. Uit en van zichzelf is toch een bekeerd mens niet beter dan een onbekeerd mens. Alleen hij mag door genade bij ogenblikken anders zijn. En nu bidden wij van u, wil gij nog in deze morgenuren u zitten aan de rechterhand van uw vader toepassen aan onze harten, door te betonen wat ge gezegd hebt voor gij heen gegaan zijt van de aarde, dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. In de hemel, dat weten we, maar nu op de aarde. Dan lijkt het zo dikwerf of de duivel alleen alle macht heeft. De mens der zonde die komende is, alle macht heeft. En dan zien we er maar niets van dat u alle macht hebt. Dan lijkt u het onderspit te delven en het kwaad schijnt de overhand te behalen. Maar heren, dan zien we toch verkeerd. Dan blijkt het weer dat we zo blind zijn en zo kortzichtig. Want waarlijk, u hebt alle macht in den hemel, maar ook op de aarde. Door uw regeren, de koningen en de vorsten, door u worden alle dingen bestierd naar uw eeuwig welbehagen, tot de komst van uw heerlijk koninkrijk. Maar door u wordt ook een arme zondaar bekeerd. En dat is nu toch het grootste. Dat gaat boven alle andere dingen. Als u dat ons leren mag, als ons tot u de levende God bekeren wil, dan ja, dan wordt het ook pas oog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Ware leven, lieven loven, is slechts daar waar men Jezus ziet. O Heere, dat versje van Lodestein, die al zoveel jaren dood is, toch nog leven mocht in de harten van zondaren en zondaressen. Werken door uw genade, die de machtigste zijt in het donker. En wil gij ook uw volk gedenken. Heere, u weet dat het maar mensen zijn. We hebben het u al gezegd en u wist dat wel, al hadden we u dat nooit gezegd. Die net anders zijn als al andere mensen. Maar nu dragen we toch ook uw kinderen aan u op. En we vragen aan u, wil ze gedenken ten goede. En als ze dan bij tijden anders zijn, dat ze dat dan vandaag ook nog eens mochten beleven. Dat het vandaag nog eens wezen mocht dat hun harten, losgemaakt van de dingen die vergaan, gespeend aan de dingen die alleen tot de zorgen behoren, ook mogen zien naar u die aan de rechterhand des vaders gezeten zijt. Dat uw hemelvaartskracht in hun harten bij vernieuwing mocht worden verheerlijkt. Dat ze ondervinden mogen dat gij een volk op aarde hebt, dat vanwege uw zaligmakende genade uw onvoorwaardelijk volk en uw vrijwillig dient. Een volk dat louter gewillig is, namelijk op de dag van uw heilkracht. Heer, als ze dat nu horen, dan kon het wel eens gebeuren dat hun toch de schrik om het hart slaat. Als ze horen dat ze louter gewilligheid zijn. Want ze ontdekken soms dat ze louter onwil zijn. Louter verkeerdheid. Dat ze soms zoveel hebben van Azaf, die nijdig was. Eigenlijk niet alleen op de goddelozen, maar ook op u. En zo is nou ook bij uw volk bij tijden. Gelukkig als het erin blijft, als het er niet uitkomt. Want dat kan ook nog gebeuren. En Heer, als die dan lezen dat u een gewillig volk hebt, dan schrijven ze zichzelf aan. Dan geloven ze het niet meer van zichzelf. Dan zeggen ze, dan sta ik er buiten. En toch staan ze erin. Maar dat is op de dag van uw heilkracht, Heer. Dat ze dan maar veel behoefte mochten hebben aan die dag van uw kracht. Van uw genade, dat ze maar veel smeken mochten, of die dag gedurig zich herhalen mocht, dan zijt u toch de machtige en de gewillige, om te zeggen op uw noodgeschrei, dus ook omtrent dat noodgeschrei maar om die dag te begeren, op uw nood geschreid deed ik grote wonderen. Het behaag u dat ook dit morgen u nog te doen. Wil overal zijn waar uw woord verkondigd wordt, in welke kerk of kring ook naar de mening van uw geest. En wil ook onder ons daartoe wonen en werken. Hem gedenken die zijn mond tot u open. En hem ook op zijn oude dag nog helpen en schragen. En ze leggen al onze noden voor u neer met erkentenis. Dat er niet één ding is dat we waardig zijn. Dat er niet één zaak is die we verdiend hebben. Dat we ze van alle kanten bekennen moeten. Als we onszelf recht leren zien. Bij het licht van uw recht en uw heiligheid. Dat het is schuldig, schuldig en nog eens schuldig. Maar dat er een borg is. En dat die borg gekomen is om de schuld te betalen. En ongerechtigheid weg te nemen. En zondaren te redden van het verderf. O, dat we daar het voorwerp van mogen zijn. Het onderwerp van mogen wezen. We smeken het van u. Om uw grote naam, om Christus wil. Amen. We zingen dat in 24e psalm en daar van het 5e vers. Psalm 24 vers 5. Verhoogt op poorten u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat u koning mocht ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Is het hoofd van ons hemels legermacht. Hem eren we met lofgezangen. Dat is psalm 24 en daarvan het 5e vers. Des Heren bedienen zoals u het beschreven vindt in het 110e psalm. En van die 110e psalm van vers 1 tot vers 3. Psalm 110 van vers 1 tot vers 3. En dan lezen we het woord des Heren al dus. De Heer heeft tot mijnen Heren gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heilkracht. In heilig sieraad, uit de baarmoeder des dageraads, zal u de dood uw jeugd zijn. Tot dusver, mijn orders. De Heer is zo goed over ons, dat we vandaag hier samen mogen komen. om te overdenken zijn opvaren ten hemel. Reeds vanaf de vroegste tijden heeft de christelijke kerk de hemelvaartsdag ingesteld. Nog eerder dan de kerstdag en de paasdag vierde men in het begin van de tweede eeuw reeds de hemelvaartsdag. En nu is het wel eigenaardig geworden dat de kerk toch die hemelvaartsdag stiefmoederlijk heeft bediend. Want men begon al gauw niet met een hele dag samen te komen, 's morgens, 's middags of 's avonds, maar alleen maar in de morgenuren. Dat werd zo sterk dat die morgenuren werden al in de dagen van de reformatie beperkt tot nou 3 kwartier in de kerk. U kunt wel indenken dat de reformatoren het daar niet mee eens waren. Calvijn ook niet. Het was zo sterk, die dag werd zo verwereldelijk, dat de synode van Dort besloot om de hemelvaartsdag af te schaffen. Ja. En de synode van Wezel en zo. Zei, wat hebben we die dag? Maar, dan zeiden ze wat bij. In plaats van dan donderdag samen te komen in de gemeente, doen we dat zondags. Maar dat ging niet. Dat wilde Calvijn ook zo graag. Calvijn wilde 2 keer op de hemelvaartsdag in de kerk. Dus de kerk dacht, ja maar dominee, dan blijft er voor die mensen geen tijd over om eens op het meer van Genève te varen. Dat doen ze zo graag. Nou zegt Calvijn, weet je wat dan? Dan houden we het zondags. Dan kunnen we tenminste 2 keer samenkomen. Want het hemelvaartsfeit is van zo'n grote betekenis. Vast niet minder dan het feit van het kerstfeest. En toen zei de kerkraad, ja maar dat klopt niet dominee, want hemelvaart valt 10 dagen voor Pinksteren, dus dat kan nooit. En wat moest Calvijn doen? Toen heeft hij eigenlijk maar het hoofd erbij neergelegd. En het is gebleven, een donderdag, en al even 's morgens naar de kerk moet waar, niet te lange preek, en dan kunnen de kinderen 's middags uit, ze moeten toch ook wat hebben, zo is toch het leven. Dat weet ik wel. Toch is het nog een voorrecht, al wordt dan door de kerk de hemelvaartsdag stiefmoederlijk bedeeld, dat de Heer Jezus Christus niet zo stiefmoederlijk is. Als hij ons ook zo stiefmoederlijk bedeelde, dan kregen we niet te veel. Dan zag het er niet best uit met u en mij. Nee, er staat, hij heeft gaven genomen om die mede te delen, zelfs aan de wederhorigen. Hij geeft veel, mijn orders. De Heer geeft niet weinig. Is nooit stiefmoederlijk. Ook niet in de hemelvaartzegen. Hij is altijd een God die zo royaal is, dat als u vanmorgen daar nou in het diep van uw ziel mee vervuld mocht zijn, dan kon het wel eens gebeuren dat u zegt, ik kan het niet op. Dat is God groot van goedertierenheid. Mogen de Heer dat u en mij geven in deze morgenuren. Als we deze stof die ik heb voorgelezen, heb overdag. Deze stof is van David, zoals u weet, deze psalm. David is op een plechtige en een indrukwekkende wijze meegedeeld dat God de Heere, dat is de verbondsgod, tot zijn Heere, wie is dat dan? Dat is Jezus Christus, de beloofde Messias, gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voet van uw voeten. Deze bijzondere openbaring maakt David nu openbaar aan de gemeente van zijn dagen, van zijn kerk, van Israël. En hierin bezingt hij ten eerste de eer en de macht van den beloofde Messias. En ten tweede bezingt hij de gewilligheid en de jeugd van het leger van die Messias. Dus we gaan eerst spreken over de eer en de macht van de beloofde Messias, en dan over de gewilligheid en de jeugd van het leger van die Messias. Er staat hier iets van eer en macht van Christus. Toen Christus Jezus op aarde kwam, heeft hij al die eer en macht die hij in den hemel had afgelegd. En toen wandelde hij hier op aarde in de gestalte van een dienstknecht. Toen kwam hij onder het oordeel des doods, om zondaren van het oordeel des doods te verlossen. En daaronder stierf hij ook, vandaar dat zijn dood en begrafenis de laatste trap van zijn vernedering is geweest. Maar op de morgen der opstanding, dan betoont hij dat hij overwinnaar is van dood en graf. En als hij dan opstaat uit de doden, dan wordt vervuld wat David zegt, dat God tot hem gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. O, zie hem daar gaan uit Jeruzalem. Zie hem daar gaan met zijn 11 discipelen naar de Olijfberg. Terwijl ze daar met elkander voortwandelen, geeft hij zijn laatste instructies aan ze. Hij zegt, blijven jullie nu te Jeruzalem, want daar zullen jullie aangedaan worden met kracht uit de hoog, met de kracht van een heilige geest. En ja, dan hebben ze een vraag. En dan zeggen ze opeens, zo midden tussen het gesprek in, zult u dan weer het koninkrijk oprichten? Wanneer zal dat dan gebeuren onder Israël? Wat een vraag, mijn oren. Die eigenlijk heel niet op zijn pas was. Want wat bedoelen ze daar nu mee? Zult u weer uw koninkrijk oprichten? Ten eerste onder Israël. Ja, ja, niet onder de heidenen, maar nee, ze dachten nog aan geen heidenzending. Onder Israël. Uw koninkrijk. Wat bedoelden ze toch met dat koninkrijk? Wat ze er altijd mee bedoeld hadden. Een koninkrijk gedeeltelijk geestelijk, nou ja, maar voor een groot deel aards. Een zichtbaar koninkrijk. Een zichtbaar koninkrijk in zijn macht, ook over de vijanden. Dat zat er nou nog in bij die discipelen, mijn oren. Om te zoeken naar een zichtbaar koninkrijk. Zit er dat bij u niet meer in? Doe zeg eens. Ik ben al zo oud en zit er nog in. Het zichtbare, het grote, het tastbare. Een kerk chockvol mensen. Allerlei vooruitgang op allerlei terrein van het koninkrijk Gods. Dat willen we het liefste. En dat bedoelen we allemaal onszelf. Net als de discipelen. En daarom zegt de Heer dat ook. Hij verwerpt ze niet. Maar hij geeft ze toch een klein standje. Want hij zegt, het is u niet gegeven te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn macht gesteld heeft. U hoeft niet te weten wanneer het komt. En wat het woord gelegenheid betreft, dan wil hij mee zeggen hoe dat komt en wat dat koninkrijk nou eigenlijk is. Hij wil ermee laten gevoelen. Eigenlijk zijn jullie op het ogenblik zo uit de aarde aard, dat ik geen ander antwoordje kan geven. En dan verder. Gelukkig, hij gaat niet verder. Hij geeft zijn bestraffing, zoals ze gezegd hebben. Want trekt hij verder de Olijfbergtocht op. En als hij naar de Olijfbergtocht gekomen is, dan breidt hij zegenend zijn handen over de discipelen uit. Stel u toch de liefde van de zaligmaker voor. Hij moest ze eerst bestraffen. En nu direct gaat hij ze zegenen. Wij zouden zeggen, wacht nog maar een poosje met die zegen. Die bestraffing moet maar eens een beetje dieper bij de doordringen. Wij zouden zeggen, u hebt ze al zo dikwerf vermaand dat ze zo uit de aarde aard zijn. Kan het nou niet? Nee, zegt de Heer, ik zal ze toch zegenen. Dan zien we alweer de liefde van de zaligmaker. Zijn langmoedigheid. En zo is die nog liever mensen. Vandaag bederven we soms de hele zaak. En morgenochtend breidt die zegenen zijn handen over ons uit. In het ene uur doen we niet anders dan wat kwaad is in zijn ogen. En hebben we diepe bestraffing en verwerping verdiend. En hij breekt toch nog over zeker zijn hand over zijn volgheid. Hoe is het mogelijk? Ik kan het niet begrijpen. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Hij doet het. En als hij dan die zegenende handen uitbrengt, dan zien ze die handen doorwond, nietwaar? De genezen of de wonden die in zijn handen nog staan. Waar de spijkers doorgejaagd zijn in een kruis gemaakt. Toen die een vloek werd. Voor vloekwaardige mensen. Want daarom kan hij die mensen zegenen. Als het erop aankomt, hebben zij en wij de eeuwige vloek van God verdiend. Niet anders. Maar alleen doordat hij met zijn handen aan het kruis genageld was. Daardoor is de vloek in een zegen veranderd. Hij is een vloek geworden voor vloekwaardige mensen. Is dat niet groot? Mijn hoorders, is dat ook groot voor u geworden. Hebt u reeds behoefte gekregen aan die zegenen dan? Dan hebt u ook iets geleerd van uw vloekwaardigheid. Want als ik me niet een vervloekwaardig mens gevoel, wat kan me dan eigenlijk die zegenende handelen van de Heer Jezus schelen? Van zoveel jaar geleden. Niks. Dat is de mens. En dan kan hij zich geen vroom voordoen, zo vroom is die. Maar dan juist, als ik mijn eigen vloekwaardigheid wil kennen, dan ga ik erom vragen. Zeg, kan ik van de vloek nog verlost worden? Kan ik van het oordeel verlost worden? Is er een weg? Zijn er nog handen die zich zegenend over me uit kunnen brengen? En als je dat dan doet, lieve mensen, dan is u in een zekere zin de koning bereid. Dan is u verblijd, dan jubelt en zingt er wat in uw hart, dat ge door hem gezegend zijn geloof. En ziet, zo gaat Jezus ze dan zegenen. En onder dat zegenen raken ze voeten los van de aarde en vaart hij op naar de hemel. Gaat hij door de regionen der lucht. En dan worden de hemelen voor hem geopend. En wat daarboven gebeurd is, boven de wolk, dat weten we. Want wij zijn nog beneden de wolk. Maar wat de schrift ervan zegt, mogen we zeggen. En wat is er dan boven de wolk gebeurd? Ze hebben de engelen begroet. Hij is toch de engelen heer. En ze hebben hem een naam gegeven, hoe we alle naam. We hebben de gezaligden, die reeds gestorven zijn en in de hemel zijn, hebben hem ontmoet. Want ze hebben naar zijn komst uitgezien. Het heeft de Vader hem ontmoet. Figuurlijk, menselijk uitgedrukt. Toen heeft de Vader zijn zoon, die hij vanwege de zonde eruit verkoren heeft, stoten moest. Toen heeft de Vader zijn zoon wederom als een hart gedrukt. Als een lieve kind in hem gelijk. Als een schoon. Nog eens, ik kan dat niet bevatten. Een duizeltje. Maar dan zal toch de verwondering zich van je meezetten. Wat is dan toch eigenlijk dat hemelvaartsfeest? Een groot tekenisvol feit. Daar komt nog wel een dag voor gebruikt worden. Dat moet je toch eigenlijk niet met een ander doen. En zo zien we dan dat hij met een hemel gevaren is. En nu staat er dat hij daar gezet is aan de rechterhand van zijn Vader. Daarmee wordt gezegd dat hij alle macht en heerlijkheid krijgt. Wij weten het wel. Vooral altijd, het zit aan de rechterhand van een koning, ook in zijn troon, dan was hij gelijkwaardig met de koning, kreeg macht en heerlijkheid. En dat heeft Christus gekregen, heeft macht en heerlijkheid gekregen. Dat is opmerkelijk. Op aarde kreeg hij de bespotting. En in de hemel krijgt hij de eer als het erop aankomt. Op aarde werd hij veracht. In het hemel wordt u verheerd. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot mijn voetbank. U weet niet waar, dat vroeger in de Oosterse landen, als een vijand overwonnen was, dan werd hij gebracht bij zijn overwinnaar. En dan moest hij op de grond gaan liggen, vlak op het gezicht. En dan zette die overwinnaar de voet op hem. Een symbolische handeling, waardoor de man wist, het is afgelopen met mijn leven. En dan werd hij gedood. Wat wilde dat zeggen, mijn Lord? En nu wordt hier gezegd dat Christus de vijand zal, vijanden als een voetbank zal gebruiken. Waarop hij zijn heilige voeten zal zetten, mijn Lord. Dat wijst dus op de grote macht die Christus krijgt. Het wijst op de heerschappij die hij gekregen heeft. Hij is het die gekomen is. Niet alleen om zondaren zalig te maken, zoals we straks zien, maar ook om zijn vijanden te treffen, door de scepter zijner sterkte. Men hoorde de spotters, die gaven hem in de zaal van Caiaphas een rietstaf, om zijn zwakheid te betonen, om te bespotten. De Vader in de hemel, die geeft hem een scepter om zijn macht te tonen. Niet een gouden scepter, zoals de paus van Rome heeft, maar de Vader geeft hem de scepter zijner sterkte. Dat wil zeggen dat die scepter door de macht des Vaders beheerst wordt. Dat de almacht des Vaders zich ook in het werk van de Heer Jezus meedeelt. En die scepter, mijn hoorders, die komt uit Sion. Waarom staat dat erbij? Sion, niet waar, was Jeruzalem. De woonplaats van God. De plaats waar het offer der verzoening gebracht werd. Dat wil dus zeggen, als de scepter van Gods sterkte uit Sion komt, dat de heerschappij van Christus over zijn vijanden, want daar gaat het nu eerst nog over, over zijn vijanden bepaald wordt door het evangelie. Dus de verzoening voor de zijnen is niet helemaal los van de veroordeling van degenen die niet van hem zijn. Nee. Er is even een spotter heeft eens gezegd. Dat is het. Jammer dat de verzoening schijnt te zijn. Want ik geloof niet in de verzoening. Dan zal het wel heel erg zijn wat me straks overkomt. En dan zei ook nog de waarheid. Juist omdat de verzoening is, is het zo ontzaglijk erg als men als een vijand leeft en als een vijand sterft. Want dan zal het die scepter zijner sterkte zijn, die uit Sion komt. Dat is dus die scepter zijner sterkte, die met het evangelie rekent. En als we nu dat evangelie niet erkennen, het evangelie uit Sion, het offer der verzoening, als we dat niet nodig meen te hebben, dan zal die scepter van zijn sterkte ons verdelgen en vernietigen staan. Of liever verdelgen en veroordelen. Verdoemen. Hoe vreselijk is dat, mijn ouders? Want wie zijn dat nu, die vijanden? Over wie die scepter van zere sterkte tot hun eeuwige ondergang gaat. O, dominee, zegt u, dat zijn wereldlingen. Dat zijn mensen die spotten met God en zijn dienst. Ja, zeker. Maar er zijn ook kerkmensen, net als u en ik. Als we niet anders hebben dan de uitwendige vorm van het kerkelijk leven. Dat zijn dus kerkmensen die nou ja niet spotten. Oh nee, gelukkig niet. Die trouw naar de kerk gaan. Misschien hebben we ons hele leven bijna al wel een kerkstoel doorgezeten. Dat kan ook nog een keer. Maar bij wie het verder niet komt. Die diep in hun hart nog even vijandig zijn tegen de vrije genade. Als ieder mens van natuur is. Is dat niet vreselijk? Dat de scepter van zijn sterkte uit Sion komt. Kwam die maar niet uit Sion? Wisten ze het maar niet zo goed? Hadden ze het evangelie der verzoening maar niet beluisterd? De straf zou minder zwaar geweest zijn. En nu is sinds de hemelvaart Christus de heerser van hemel en aarde. Dat geloven zijn vijanden niet. Die zeggen wij heersen op aarde. Christus heerst niet. Maar hij heeft de macht gekregen. Ook over het wereldgebeuren. Hij beheerst het lot der wereld. Te midden van zijn vijanden stuurt hij de tijd naar de volheid des tijds. Hij stuurt de tijd naar de volleindering van zijn koninkrijk. Gelooft u dat nu? Wat dominee? Dat de Heer Jezus alle dingen regeert. Ook over de vijanden, ook over de spotters, ook over wat er heden ten dagen al zo te koop is. Vindt u het met mij wel eens niet zwaar om dat te geloven? Vraag je jezelf wel eens niet af. Zou eigenlijk de antichrist niet de overheerser worden? Zou het ongeloof het niet winnen en het bijgeloof? En zou het ook met de kerken niet helemaal mislopen? Er ook allerlei bijgeloof. En allerlei kwade leer binnendringt. Zou het niet overal mislopen? Heerst Christus nou wel in deze wereld? Heerst hij wel in Vietnam? Heerst hij wel in Israël? In Egypte? Heerst hij wel in Rome? In Washington? Heerst hij in Delft wel? Heerst hij in mijn huis wel? Dat vragen we ons toch wel eens af. Dan kijk ik, oh, zo moeilijk. Want dan kom ik er maar niet meer af. Met een zekere tekst. Of iets wat je zo gehoord hebt. Dan zei je me op de knieën om de lieve mensen. En als dat gebeurt. Dat je ermee op de knieën komt. Dan kom je op de plek waar je wezen moet. En dan geloof je het ook. Dat hij alle dingen regeert. In je eigen leven. In het leven van anderen. In het leven van een kleine en van een grote kerk. Naar zijn welbehagen. Hij keurt de kwade dingen nooit goed. Maar hij staat er boven. Als het op aankomt, kan hij er nog mee doen wat hij wil. Dat is een almachtig regeerbeleid van koning Jezus. In een zeker opzicht, mijn heer, leven wij allen nu op de voetbank van die koning. En u kwam het wel voor dat als er een vijand was, waarvan de koning dacht, die man moet ik nou maar niet doden. Nee. En die lag er vlak op de vloer, op de grond in het zand, vlak voor de troon van die koning. Dan nam die koning zijn scepter. Dus hij zet nu niet de voet op hem, nee. Maar reikt nu zijn scepter toe en raakt even zijn voorhoofd op zijn lippen aan. Dat wilde zeggen, u is begenadigd. U is vrijgesproken. U gaat vrij uit. U kunt gaan. Uw leven wordt u niet ontnomen. Mijn hoorders. Dat doet nu koning Jezus ook. Hij heeft een scepter gekregen. Om te verdelgen wat hij verdelgen wil. En wat niet behouden wil worden. Maar diezelfde scepter heeft hij ook gekregen. Om aan te raken het hart van een mens die voor hem in het stof ligt buiten. Want dit is zeker waar. Als u ook geleerd hebt erkennen dat die scepter recht heeft om u te verdelgen, om over u te heersen, dat zijn voeten recht hebben om u te verpletteren. Als u een weinigje leert van de grote heerlijkheid en heiligheid en rechtvaardigheid. Van je eigen ellende, schuld en zonde, dan wordt het je een wonder dat je nog niet onder die koperen voeten verpletterd bent. Dat je nog zit in de kerk, dat je nog staat op preken. En dan juist, dan wordt er juist om die dingen gesmeekt. Dan leren we ze recht herkennen. En dan leren we ook smeken of ze over ons mogen ontfermen. Over zulke doemschuldige mensen. En als dan die scepter van zijn genade uitgereikt, en u door woord en geest daar een diepe indruk van krijgt, voor uw eigen persoonlijk leven in uw hart, ja, dan kunt u van de opstaan van de vrienden. Dan komt u uit het stof. Dan zult u hem loven en prijzen voor wat hij voor u geweest is. Hebt u dat reeds geleerd? Wel gelukzalig de mens die daar wat van leert. Want dan zal ook vervuld worden wat onze tweede gedachte is. Want deze koning, deze ten hemel gevaren koning, die krijgt ook een vrijwillig volk. En dat is tegelijkertijd een jeugdig volk. We lezen, uw volk zal zeer gewillig zijn. Dat staat letterlijk in het Hebreeuws. Uw volk zal louter gewilligheid zijn. Moet je goed onthouden. Dus niet een klein beetje gewillig, of heel veel, maar ook nog een beetje onwillig. Nee, mijn orders, louter gewilligheid zal zijn. En dat zal zijn op de dag van zijn heilkracht. Voorwerpelijk brak die dag van zijn heilkracht aan met de hemelvaart. Want vanaf zijn hemelvaart zit Christus aan de rechterhand Gods en is de dag van zijn heilkracht. En u behoort bij hem, die aan die rechterhand Gods zit, een leger. En dat is een leger dat vrijwillig, louter vrijwillig, voor hem strijdt. Daar heeft hij zelf voor gezorgd. Dat ziet u op de Pinksterdag. Wat zijn die 11 discipelen dan niet gewillig? Wat zijn ze niet vurig? Louter gewilligheid, als ze daar staan in de zaal om de mensen toe te spreken. Men hoort dus, dit is geen huurleger. Een huurleger bijvoorbeeld, waarbij de soldaten de bajonet in de rug voelen als ze niet naar het leger gaan. Nee, mijn orders, dit is een leger dat een vrijwillig dient. Deze koning weet ze in te winnen, want van nature waren ze niet zijn leger en vrijwillig. Blijft er niet zo? Openbaar en verborgen onwil zit in het hart. Van nature hebben ze gezegd, wijk van mij, want de kennis uw wegen heb ik geen lust. Gemens, ik prachtige lust om God te dienen. Wel wil hij die God dienen die hij zelf geformeerd heeft. Die hij zelf uitgedacht heeft. En in Jezus die hij zelf klaargemaakt heeft. Op zijn manier. Maar de Christus der Schriften, die wenst hij niet te dienen. Dan zegt hij, wijk van mij. Maar dat is nu juist de dag van zijn heilige. Zijn onwederstandelijke genaam. Als die overnieuwend des hart, keren der ziel, ons gans zeer gewillig maakt. Ons louter gewillig maakt. Nog eens even op dat louter. Ik heb er als mens ontmoet, u misschien ook, die zeiden, ja dominee, een beetje gewillig ben ik wel, maar ook wel een beetje niet. God doet niet aan beetjes. Het is bij Gods kinderen alles of niks, om het maar plat te zeggen. Ze zijn louter gewillig, of ze zijn het niet. Daartussenin is niet bij God. Maar nu komen we een moeilijke vraag. En nu vraag ik aan u, is het ook bij u zo, kind van God? Dus niet er zo tussenin, hoor. Beetje gewillig, een beetje niet. Maar op datzelfde ogenblik is u of louter gewillig, of u is het niet. Let er wel op, dat u het niet is, dat komt niet altijd openbaar. Dat smeult soms in uw hart. Dat is soms de onderstroom van uw leven, zijn bier. Dat is wat anders. Maar het is één van beiden. Hoe is het nu met u? Is u nu louter gewilligheid? Nou, vandaag. Terwijl ik hier sta en u hier zit. Louter gewilligheid. Och, zucht ge misschien. Wat moet ik daar nou op zeggen, dominee? Nou, de waarheid. Nou, zegt ge, het is wel eens zo geweest. Gelukkig dat wel eens zo geweest is. Wanneer was het zo? In de beginning. Toen de Heer in mijn leven kwam. Toen ik me te sterk werd. Toen ik me gewonnen mocht geven. Toen ik me over mocht geven. Toen ik me kwijt mocht raken. Toen ik tot de keuze kwam om hem alleen te dienen en anders geen. Ja, dominee, toen was ik louter gewilliger. Toen heb ik gezegd, voor u wil ik leven. Voor u wil ik lijden. Voor u wil ik strijden. Voor u wil ik de aarde doorgalmen met lof. Zo is het geweest, dominee. Maar nu. Nu. Vandaag. Louter gewilliger. En dan komt het gebeuren dat iemand zegt, och man, je moest eens weten hoe ik tegen de weg lig die ik moet bewandelen. Je moest dus weten dat er verzet in mijn binnenste is. Tegen mijn lot, tegen mijn teleurstelling in het leven, tegen de moeite, tegen het verdriet. Eigenlijk is er een verzet in mijn hart tegen het regiment van die koning. Want ik vind dat het toch wel eens te erg is. Dat ze mij toch wel eens te zwaar zijn. De dag van zijn heilkracht, zegt hij. O, maar die zal dan zeker komen, dat hoop ik nog. Als ik eens ontslapen ben. Als ik het lichaam der zonde en des doods afgelegd heb. Ja, dat durf ik nog niet helemaal te ontkennen, zegt hij dan. Dan zal het nog wel de dag van zijn heilkracht zijn. Maar nu is het niet zo. Maar mijn oorders, het is waar. Als u den Heere vreest en u zijt ontslapen, dan is het een volkomen dag van volkomen gehoorzaamheid te verdienen. Maar hier op aarde kan het ook nu nog de dag van zijn heilkracht zijn. Wanneer is die dag van zijn heilkracht? Bijvoorbeeld, als deze koning aan uw ziel zo verschijnt in het gewaad van Bozra. Hé, hey, wat is dat? Dat lezen we niet waar in Jesaja. Jesaja tekent ons Christus, die roodachtig is aan zijn gewaad. De pers alleen treedt, die als borg en middelaar heerschappij gaat voeren, doordat hij roodachtig aan zijn gewaad is, die voeten, het wijst op het bloed van de Heer Jezus Christus. En als het gebeuren mag, in al uw zinsverdriet, in al uw tegenheden, laat ik het nog eens heel precies zeggen, zelfs in al uw verkeerdheden, dat uw oog geopend wordt voor die held. In dat rode gewaad van Bozra, die zijn bloed gegeven heeft om de zonde van uw onwil te verzoenen en van mijn onwil. Om de zonde van uw verkeerdheid weg te nemen en van mij. Dat hij daarvoor gekomen is. Dan wordt u louter gewilligheid. Dan wordt u louter gewilligheid, onthoud dat goed. Dan gaat u voor hem strijden. Want hij zegt, leer me toch naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid handelen. En daarom ook wordt hier gesproken van deze mensen. Die louter gewillig zijn. en die strijden in heilig sieraad. Er is een beetje verschil van mening over de betekenis van dat sieraad. Sommigen hebben gezegd dat ziet op wapens, zoals de soldaat die heeft. En anderen zeggen dat ziet op het priesterkleed, zoals de priesters dat dragen. Ik geloof dat we deze gedachten niet van elkaar moeten scheiden, maar bij elkaar moeten voegen. Want het leger van koning Jezus, dat is een leger dat bestaat tegelijkertijd uit koningen en priesters. Want Petrus heeft gezegd, gij zijt een koninklijk priesterdom. En nu strijden ze niet met stoffelijke wapenen. Willen ze wel eens, dan zijn ze op de verkeerde kant. Maar ze strijden met geestelijke wapenen. Dat leger strijdt met priesterlijke overgave. Niet om als priester nog een offertje te brengen tot verzoening. Dat zit wel in u en mijn hart dikwijls. En dan strijden we verkeerd. Dan strijden we wettisch. Dan willen we ook nog als priesters wat aanbrengen. Maar om te strijden en te brengen het offer der dankbaarheid, zoals de catechismus zegt. Als dankende priesters strijden ze niet. En als er sprake is van wapenen, denk dan aan de helm der zaligheid. Denk aan het borstschild des geloofs. Denk aan het zwaard des geestes. En de voeten, die zijn geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie. Misschien zegt iemand, dominee, je moet het niet te mooi maken vanmorgen, hoor. Hoezo dan? Zoals u ze nou tekent, voor de voeten in plaats van ze achter hem aankomen. Dikwerf mijn orders, strijden ze al te weinig tegen wat hier zit, bij u en bij mij. Dat is ons ik. Strijden tegen andere vijanden, dat gaat nog wel, hè. Maar tegen je ik, waar je zo ontzaglijk veel van houdt, wat je dagelijks betroetelt. Dat moest je dagelijks de hongerdood laten sterven, dat ik volgens de catechismus afsterven. En in plaats daarvan dien ik het nog alle dag versterkend voedsel. In plaats dat ik de hongerdood laat sterven. En daar strijden we bij. Gelooft u? Ja, zeg, ik weet het, jongetje. Zal het altijd zo blijven, dat is het anders. Kan het hier dan wel eens veranderen? Zeker, als weer de dag van zijn heilkracht aandringt. Als het gebeurt dat u zich veroordelen moet, omdat u de wapens hebt neergelegd. Misschien wel zijt gaan heulen met de vijand in het andere kamp. Misschien wel aan het deserteren zijt. De Heer de dienst wilt opzeggen, want daar liggen we toe. Daar zijn we toe geneigd. Want we zijn allemaal geneigd om ons dood te zondigen en volgend dag te zondigen. En de een doet zo en andere hulp, dat gaat niet. Maar als u daar nog last van krijgt, en dat doet nu diezelfde koning, die ontmoet ze weer, die ontdekt zijn volk in de strijd, en die zegt, waar zijn je wapens? En die zijn er niet. Waar is je helm der zaligheid? Die ben ik al lang kwijt. En schild des geloofs, kan het niet vinden. En je voeten, bereidwillig, geschoeid met bereidwilligheid, helemaal niet, Heer. O God, wat moet er toch van me worden? En dan zegt de Heer, dat zal ik ervoor zorgen dat er wat van wordt. Ik ben de getrouw. Ik ben ten hemel gevaren. Ik zit aan de rechterhand mijn vader. Ik bid voor u, dat uw geloof niet ophoudt. Ik bid dat ge bewaard wordt. En dat ge weer aan het strijden gaat. En ja, dan gaan ze aan het strijden. Dan grijpen diezelfde mensen de wapenen weer op. Dan schamen ze zich. Dat ze zulke mensen zijn, zulke deserteuren. Zulke geestelijke zwakkeren. Maar dan herkennen ze ook hun geestelijke zwakheid. Dan staan ze niet meer zo in eigen kracht. Want ze hebben dikwijls hun eigen kracht gestreden, nietwaar. Dat is ook in hun leven voor. Dan deden ze buiten de wapenen die de Heer heeft. Als ze zelf de wapenen gesmeed. Voor hun eigenwillige godsdienst. Eigen mening, zin en wat iets meer. Maar dan, ja, dan strijden ze. Maar geloof me nu toch, dan worden ze ten diepste overtuigd dat ze zich daar nooit op kunnen verheffen. Dat ze nooit kunnen zeggen met de borst vooruit, wij waren zulke strijders voor de waarheid. En wij zijn zulke overwinnaars. dat ze zullen zeggen, nee meneer, gij waart het tenslotte. Gij hebt gestreden. En gij hebt de overwinning behaald. En gegeven die volk de zegen. Volgende verder gaan zingen we daarvan. Psalm 3, vers 3 en 4. Ik lag en sliep gerust, van s Heere trouw gerust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde me in het leed dat me genaamd. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoed, tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kanten, geweldig aangerand en fel geprankt met vrezen. Sta op, verlos mij Heer, gij hebt, o God, wel Heer, getoond voor mij te waken. Mijn haat is onder druk en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbreken onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand gekregen. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in den strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, het derde en het vierde vers. David noemt nog een kenmerk van dat volk dat tot het leger van koning Jezus behoort. Als hij zegt, uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uwer jeugd zijn. Hiermee bedoelt David niet de jeugd van Christus toen hij op aarde was, maar hiermee bedoelt hij eigenlijk de jeugd van de dienaars, de soldaten van Christus. Wel een eigenaardig gezegde, de dauw van uw jeugd. Ik wil het even toelichten. Veronderstel ik kom in een gezin waar kinderen zijn, en die zijn niet thuis, en dan zeg ik tegen moeder, zeg moeder, hoe gaat het met je kinderen? Maar ik kan ook zeggen, zeg moeder, hoe gaat het met je jeugd? Daar bedoel ik de kinderen mee. En zo is het hier ook bedoeld. Hier bedoelt David dus met de jeugd, de kinderen, de discipelen, de onderdanen van koning Jezus. Eigenlijk is het zo dat Christus een jeugdig leger heeft. Want als het erop aankomt, vernieuwt hij bij tijden in hun eigen hart en leven de zaak zo dat ze zijn als een arend die zijn jeugd vernieuwt. Maar jonge mensen, dan heeft dat toch ook tegen jullie wel wat te zeggen. Als koning Jezus een jeugdig leger heeft. Want nu wil de Heer wel oudere mensen tot zijn legerscharen toevoegen. Dat geloof ik best. Ik heb er wel gekend. Die al in de 70 waren. Toen ze tot God bekeerd werden. En het eerste wat ze zei, dominee, zegt al veel tegen die jonge lui in de kerk, dat ze zo spoedig mogelijk tot God bekeerd mogen worden. En die man wist best dat het verkeerde Gods werk is. Maar dat zei hij toch. Dan nu jonge mensen. Nu komt ook tot u de boodschap. U is in de beste tijd van uw leven. De geschiedenis heeft geleerd dat de meeste van degenen die den Heere gevreesd hebben en nog vrezen, meest in de kracht van uw leven in hun jonge jaren bekeerd worden. Sommigen zelfs heel van de prille jeugd ervan, dus God vrije. Maar zo zelden als iemand oud is. En daarom zou ik zo zeggen, och zorg toch dat je bij dat leger van koning Jezus wordt ingediend. Want dat kan nog. Als het niet meer kon, dan kon ik dat tegen u ook niet zeggen. Maar zolang het de dag van zijn heilkracht nog is, zolang het de dag van uw dood niet is, zolang kan het nog. En de Heere wil het zo graag doen. Hij heeft juist zo graag jongelui, jongens en meisjes, die hem vroeg leren dienen, die voor hem leren strijden, die met dat geestelijk elan vervuld worden. Als je oud bent, dan denk je wel eens, was ik nog maar jong. Dan zou ik vuriger zijn. Maar nu ik oud geworden ben, nu drukken de lasten van een ouderdom ook dikwerf in mijn geestelijk leven. Dus nooit beter tijd, jongelui, dan naar de Heer te vragen, dan wanneer je jong bent, hem te zoeken, terwijl hij nog te vinden is. En nu wordt dat leger vergeleken bij de dauw. De dauw, wat wil dat hier zeggen, mijn jongens? Hoe gelijken die dan op de dauw? Ten eerste gelijken ze op de dauw in hun oorsprong. Want wanneer valt de dauw? De dauw valt als de nacht begint te wijken. Dan staat er ook dat de dauw voortkomt uit de baarmoeder van de dageraad. Daaruit komt de dauw. En zo is het nou ook met het leger van koning Jezus. Als de hemelvaartskracht in de mensenhart komt. En als de ziel bedouwd wordt door de dauw des geestes. Dan komt hij op uit de nacht van onkunde. Uit de nacht van vijandschap. Uit de nacht van dwaasheid. Uit de nacht van zonde. En die oorsprong van die dauw. Die dankt ook de kerk aan Christus Jezus. Want wat is eigenlijk een dauwdruppel op zichzelf? Het is een nietige waterdruppel. U veegt hem zo weg van het blad. En ze is kleurloos. En ze heeft geen geur. Want water is zonder kleur. Maar als de zon erop valt, dan schiet het de zon in de dauwdruppel. Dan is ze een kristal, mijn jongens. Dat is een diamant gelijk. Met verschillende facetten. En zo, mijn oordeel, is nu ook met Gods kind. in zichzelf aangemerkt, zijn ze gelijk aan zo'n kleurloze trok. Zonder kleur, zonder geur, zonder heerlijkheid. En dan heb ik wel eens mijn jonge jaren gezegd toen ik God niet kende. Oh, die fijn is toch geen steek aan. De een zit daarover te klagen en de andere daarover. En de gebreken zijn veel. Dan zie je ze nog verkeerd, dan zie je alleen zo'n zin zelf zijn. Als er geen dauw valt op het blad van hun leven. Als er dauw valt op het blad van hun leven, dan is het anders. Dan wordt Petrus, die de heiland verloochend heeft, een vurig discipel van hem. Dan wordt Thomas, die me niet geloven kan en al wat hij voorlaat stelt, dan geloven discipel. En dan wordt ook gij, een mens, die dauw door de Heilige Geest, iets uitstraalt van het licht der genade, dat uit Jezus Christus in uw hart, in uw leven, in uw huisgezin, in heel doen en laten. Want nu behoort u nu tot die dauw. Straalt het licht van de zon der gerechtigheid nou in beginsel reeds uit in uw hart en leven. Ik weet het wel, u zou willen dat het veel meer was. Ik hoop, kwam soms bitter tegen dat het zo weinig is. Oud geworden zijn, dan moet je louter licht zijn. En dan nog zoveel duistere vlekken. Maar straalt het toch wel eens uit. Omdat je enigermatelijk dan voorzichtig zijn. Een weerkaatsing mocht zijn van het licht van de zon. Indien dat nog helemaal vreemd is, lieve mensen, dan moet ik u toch waarschuwen. Want wat hebt u dan eigenlijk aan de hemel van? Dat is het. Of ja, we weten het wel, niet waar. We zijn onbekeerd en we zijn dood in zonde en misdaden. En we kunnen onszelf niet bekeren. En het moet je maar gegeven worden. En als je niet uitverkoren bent, kom je er ook niet. Dat weten we allemaal. Dan spreken we allemaal waarheden uit die we verkeerd gebruiken. Die we misbruiken. En dan blijft het uit. En we blijven de oude knecht. En we blijven gewoon doorgaan zoals we altijd geleefd hebben. Wel met een beetje godsdienst. De ene heel rechtzinnig en de andere vrijzinnig. De ene oud gereformeerd, de andere gereformeerd. De ene kus gereformeerd, dat wordt vanaf. We houden de godsdienst aan. En gelukkig als je een zuivere godsdienst aanhoudt. Dus je roept hem ook nog een keer. Maar, wat dan? Met dat alles de wereld. Met dat alles het hier beneden zoekt. En de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijk. Ook dat we toch leren mogen. Wat er in Psalm 63 staat. Daar staat: ik zoek u in de dageraad. Dus dat is vroeg. Vroeg zoeken, jongelui. Vroeg zoeken ook ouderen vandaag. Misschien zegt een oudje: maar dominee, heb je nog geen enkel woord voor mij? Ik ben al zo oud en ik durf toch nog niet te zeggen dat ik de Heer zoek. Zoeken in de dageraad wil ook zeggen als je oud bent. Vroeg zoeken. Je laatste levenskrachten, oudje, aan hem geven. Met je laatste gedachten leven. Je tegen voor hem neerwerpen. Je stramme knieën, die haast niet meer buigen kunt. Voor hem buigen nu nog, vandaag, vanmiddag, op het ogen. Heden zo eens een stem hoort. Oude vandaag. De tijd is nabij. Dat het oordeel. We schieten erg op. We zijn vlak bij de dood. Nog één stap. Oude vandaag. Haast u dan om uw levens. En als u dat waarlijk leert, dan geeft u uzelf daar de eer niet van. Dan slaat u zichzelf niet op de borst en zegt u dat ik gedaan. Dan zegt u dat hij gedaan. Hij alleen. Hij is de regeerder van mijn levensschap. Hij is mijn redder en zaligmaker. Kunstgenoten des Heren. Douw op u, douw op u. Och, wat kan dat jeugdig eland zoek zijn. Wat kan die tere douw dikker weg zijn. Bedenk echter dat de douw eerst op Christus geweest is. Is het op Christus douw geweest? Staat in het hooglied. In het hooglied staat dat de bruidegom komt aan het huisje van de bruid. En is ze zo vatsig, dan is er geen zin om open te doen. En dan staat hij daar, dan heeft hij de deurknop in zijn hand. Wat zegt hij dan van zichzelf? Dan zegt hij, mijn haar is vervuld met dauw. Mijn hoofd met nachtdruk. Dat wil hij niet zeggen. Ik heb er de wandeltocht in de nacht voor overgehaald. Om door die dauw te wandelen. Om door die natte dauw te gaan. Door die verre tocht te doen. Om binnengelaten te worden. Dat is de liefde. Wel nu. Ik weet het, we zijn dikwijls zo. Dat de dauw bij ons weg schijnt te zijn. En als hij nu aan ons ziel zo verschijnen mag. Die de nacht er voorover heeft gehad. Die het lijden er voorover gehad heeft. Die zo gewillig is. Om te blijven kloppen bij u en mij. Die maar binnen wil gelaten worden. Die toch ons niet nodig gaat. Maar die wil dat wij hem nodig zullen hebben. En die toch niet buiten ons wil, kind van God. En niet buiten ons kan. Kijk, als ze zo verschijnt, zeggen ze, ben je dan nog onwillig? Moet je dan nog klagen dat er geen dauw op je ziel is? Dan wordt je ziel bedauwd. Het bedauwen van een heilige geest. Wel nu, ik ga eindigen. Hier mag het leven van een kind van God soms zo zijn dat hij de dauw niet waarneemt, ik weet het wel. Dat zijn gewilligheid soms zoek is. Dat de dauw des geestes niet gemerkt wordt. Dat ze net is als een druppel die valt van een blad. Zo kan het zijn. Want je zegt, het is dat even dominee. Even maar, en als je weg bent. Het is soms zo kort, ik weet het wel. Ik zou het de hele dag wel willen hebben, u misschien ook. Het zou hier niet kunnen, want ik word daar niet meer wezen, is ook nog waar. Maar het is soms zo kort, dan zou ik dan meer willen hebben. Het is zo spaarzaam. Maar mocht dan dat maar een levende klacht zijn. Mochten we zo verlangend uitzien naar de dag der eeuwigheid. Want straks, gelukkig, straks komt de grote morgen. Als de grote morgen komt, dan zullen we louter gewilligheid zijn, kinderen. Dan zal er geen schijn, geen grijntje van onmin in het hart van Gods kerk en Gods leker worden gevonden. Dan zijn we de dauwder, dan zijn we de dauwder, die ons bedauwen door de Heilige Geest. Maar als dat gebeurt, als die grote morgen aankomt, waarnaar u en mijn ziel mogen verlangen, met een heimwee dat onder geen woorden te brengen is. Als die morgen aanbreekt, dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid, zoals we nog nooit gezien hebben. Maar dan zal ook bij ons de dauw zo schoon zijn, dat de schoonheid van de dauw op aarde er weinig niet zit. En als we dan de koning zullen zien, dan zal het de dag van zijn heilkracht zijn. Dat zal een dag zijn. Waarop God is hij daar niet. Geen avond meer vol. Amen. Heren, we zeggen de naam uw goedheid dank dat we nog een ogenblik hier waren. We moesten ons altijd maar weer aanklagen, want van een mens is niets goeds te vertellen. En uw volk is uit zichzelf ook niets beter dan anderen. Maar dat gij zo groot van goede tierheid zijt en dat gij ze vernieuwt, gij ze ander maakt. Anders maar. Heren, wil u het ook doen met degene die tot uw volk nog niet behoren. In zonderheid denken aan onze jonge mensen, heren. Dat ze toch in uw krijgsdienst mochten komen. In de zeker hebben ze teken en zegel van het verbond op het voorhoofd. Maar het is niet genoeg, heren. Want dat teken en zegel zal overgedrukt moeten worden in hun harten tot zaligheid. Wil u dat doen, hen? En ons alle gedenken op deze dag ten goede. Bewaar ons voor alle vermaak dat niet goed is. U veroordeelt geen gepast vermaak. Maar u veroordeelt alle vermaak wat in strijd met uw woord zou zijn. Geef bovenal dat we ons in u mogen vermaken. Dat is toch het zielsvermaak. Om u ons te vermaken. Koning en verlosser. Redder en zaligmaker is. Die ons van God geschonken is. Tot rechtvaardigheid, heiligmaking. En wijsheid. Ja, eens tot volkomen verlossen. Als die grote morgen aanbreekt. Amen. Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken, zing Gods lof. Hef psalmen op naar het hemel af. Van ouds mijn troon en woning. Waar hij dit lied met eer en macht zijn sterke stem verheft met kracht. En heerst als hij ons komen. Geef sterkte aan onze God en Heer. Geef in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erken die God, is geduld. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken boven. Psalm 68, vers 16. Zij en blijven met u allen. Amen.